Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met professor Jan Goetermoet en mezelf, Bart van den Kieboom. Vandaag hebben wij wederom een gast in onze studio en ik ga hem even inleiden. Hij is gewoon hoogleraar in de gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde te Gent. Hij vervulde gedurende 8 jaar de functie van voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad. En in 2004 werd hij verkozen tot president van de Internationale Vereniging voor Farmaco-Economie. Hij is tevens gewezen kabinetsmedewerker van de toenmalige minister Frank van den Broeke. Hij werd in 2013 en 2017 laureaat van de Frankie Leerstoel. En hij is ook auteur van boeken zoals Health Economics for Non-Economics, De prijs van uw gezondheid is onze gezondheidszorg in gevaar en, uit 2016, je geld of je leven in de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er meer dan 450 internationale wetenschappelijke publicaties omtrent gezondheidseconomie van zijn hand. Hartelijk welkom, professor Lieve Annemans.
Dank u. Goedemiddag.
We hebben u eigenlijk uitgenodigd naar aanleiding van eigenlijk uw domein waar u een les geeft als professor, maar we gaan ook nog over een aantal andere zaken spreken. Dus uw domein is gezondheidseconomie. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En later in de podcast gaan we het ook nog hebben over de toekomst van de gezondheidszorg in een vrij algemene vorm. Dus ik denk toch twee zeer interessante zaken, maar laten we starten met gezondheidseconomie. En mijn eerste vraag is eigenlijk, was dat uw kinderwens om gezondheidseconoom te worden?
Nee, ik denk dat er weinig jongeren zullen zijn die, als men hen de vraag stelt van wat wil je later worden, die gaan antwoorden gezondheidseconoom. Nee, ik ben daar eigenlijk in gerold. Ik ben op mijn 17 naar de NIF gegaan, naar de VUB. Ja. Ik heb master in de lichamelijke opvoeding gestudeerd en we hadden vrij veel vakken samen met de geneeskunde. En dat waren eigenlijk mijn favoriete vakken, ook mijn beste vakken. En na 2 jaar is men mij komen vragen, zou je niet overstappen naar de geneeskunde? Heb ik niet willen doen. Oh. Na die 4 jaar heeft men mij dan nog eens gevraagd. Maar toen was er een plethora van artsen, dat was de jaren 80. En ik heb dan echt de switch gemaakt naar economie. Ja. Ik ben al wel gaan werken, dus ik heb mijn studies economie, handelsingenieur, gecombineerd met voltijds werken. En wanneer ik die studies dan had beëindigd, ja, dan zag ik plotseling van, ja, ik heb een diploma in de gezondheid, ik heb een diploma in de economie. En toevallig botste ik dan op een boek over gezondheidseconomie van een Engelsman. En dan was het plotseling voor mij duidelijk, ja, dat wil ik worden. Dan ben ik actief in de gezondheidssector vanuit een economisch oogpunt, maar toch nog altijd meer met dat accent op gezondheid. Dus ik ben niet het typische econoom die met cijfers alleen maar bezig is. Voor mij primeert gezondheid, maar mijn economische achtergrond helpt mij natuurlijk om het beleid te adviseren in zaken welke keuzes dat zij idealitair zouden moeten maken om de gezondheid van de mensen te verbeteren.
Is dat een discipline die veel voorkomt? Bijvoorbeeld gezondheidseconomen, bellen ze altijd naar u als ze in de media daar zaken over nodig hebben?
Ze bellen vaak naar mij, maar voor sommige aspecten van de gezondheidseconomie of van de gezondheidszorg ga ik toch doorverwijzen naar collega's, want er zijn wel degelijk nog andere gezondheidseconomen in ons land. Ja. Maar ja, ik heb het ter harte genomen om ons luik maatschappelijke dienstverlening, want dus een prof doet aan onderzoek, geeft onderwijs, maar doet ook aan maatschappelijke dienstverlening. En voor mij is dat luik heel belangrijk. Je doet niet onderzoek omwille van het onderzoek, je doet onderzoek om proberen de wereld te verbeteren, bij wijze van spreken, en in dit geval de gezondheidszorg te verbeteren. En vandaar dat ik vrij veel naar buiten kom. Ja.
En als ik kijk, bijvoorbeeld, u hebt wel geprobeerd om dat domein open te trekken naar het grote publiek. Uw publicatie, de eerste versie, verscheen in 2008, Gezondheidseconomie voor niet-economisten. Mm-hmm. Daar heeft u ook een beetje een missie in die zin, van om dat ook naar de gewone mensen verstaanbaar te maken. Wat was eigenlijk de bedoeling om dat boek te schrijven?
De gezondheidseconomie voor niet-economen was toch vooral gericht naar mensen in de gezondheidssector. Dus artsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, die wel eens horen spreken over gezondheidseconomie en over kostenbatenanalyses, om die toch een beetje meer duiding te geven bij wat is dat nu eigenlijk en wat kan men daarmee doen. Het zijn eerder mijn andere boeken, dus De prijs van uw gezondheid en Je geld of je leven in de gezondheidszorg, die naar een breder publiek gericht zijn, om ook de mensen, de publieke opinie, te overtuigen van kijk, we hebben een goede gezondheidszorg in ons land, maar er is echt wel nog ruimte voor verbetering. Mm-hmm. En te wijzen op waar dat die verbeteringen zouden moeten plaatsvinden. Ja,
ja. Ja. Ja, het valt mij toch op, dat zeker in de huidige gezondheidszorg, en ik kijk een klein beetje naar Jan, het cijfer, het economische aspect van gezondheidszorg, dat wordt ook... Ik weet niet of dat belangrijker en belangrijker wordt, maar dat is een beetje de indruk die ik toch heb.
Ik denk inderdaad dat het belangrijker en belangrijker wordt. En dat heeft verschillende redenen. Het ene is die vergrijzing van de bevolking. Dus we worden allemaal ouder. Daardoor hebben wij veel meer behoefte aan zorg. Dus ik denk dat is één grote punt. Een tweede grote punt is eigenlijk een zeer goede boodschap. Wij krijgen zeer nieuwe doeltreffende behandelingen voor inflammatoire ziektes, voor kankers, etc. We kunnen leven redden dat vroeger niet mogelijk was. Maar daar hangt altijd een kostenplaatje aan. En ik denk die grote uitdaging van de gezondheidseconomen en zorgverleners is eigenlijk hoe houden we dat in een goed evenwicht? En dan is het inderdaad ook op een bepaald moment beslissingen nemen.
Mm-hmm. Ik heb ook in uw boek gezien dat u... ik weet niet of dat het... ik denk dat het een algemene term is, maar men rekent met zogenaamde kwalies. Kan u dat misschien even toelichten? Wat is dat eigenlijk, een kwalie? Fantastische naam wel in Nederlands.
De redenering is als volgt. Hè. We moeten investeren in gezondheid uiteraard. Gezondheid is heel belangrijk om in te investeren. De OESO heeft berekend, onder andere door wat Jan hier aanhaalt, de vergrijzing van de bevolking, de nieuwe technologieën. En de OESO heeft berekend dat in de westerse economieën men ongeveer 2,5% per jaar zou moeten groeien in de gezondheidssector. Dus met andere woorden, er moet elk jaar geld bijkomen. Okay. Om juist de vergrijzing op te vangen, om iedereen nog altijd de kans te geven van goede gezondheidszorg te kunnen krijgen. Maar zelfs dan zal er niet genoeg geld zijn om alles te doen wat we graag zouden willen doen in de gezondheidszorg. Dus, zeggen wij, dan heb je een typisch economisch probleem. Daar heb je een bepaalde hoeveelheid geld ter beschikking als samenleving om aan gezondheidszorg te besteden. Hoe kan je met dat geld het optimale doen voor de bevolking? Mm-hmm. Dan moet je parameters hebben. En daar komt dan de quali op de proppen. Ja. De quali is eigenlijk een parameter van gezondheid, zoals dat we gewicht drukken we uit in kilogram en lengte drukken we uit...
Wat wil je dat
zeggen? Quality Adjusted Life Years. Ging dat middellijk
zeggen? Sorry, ik was aan het denken van quali, de naam. De mensen zijn nu aan het afvragen, wat is dat in godsnaam?
Ja. Dus Quality Adjusted Life Years is eigenlijk een eenheid van gezondheid. Dus wanneer mensen hun kwaliteit van leven verbetert, gaan ze qualis winnen. Wanneer hun levensverwachting verbetert, gaan ze ook qualis winnen. Bijvoorbeeld, iemand die 10 jaar leeft in perfecte kwaliteit van leven, die gaat 10 qualis hebben. Ja. Maar iemand die 10 jaar leeft en zijn kwaliteit van leven is maar 50%, die gaat maar 5 qualis hebben. Want zijn 10 jaar worden eigenlijk aangepast aan het niveau van de kwaliteit van leven van die persoon. Maar bijvoorbeeld in sommige ziektebeelden, Jan is dermatoloog, in psoriasis, de betere behandelingen gaat niet over het redden van een leven, maar gaat over het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dus stel dat je nog 20 jaar zal leven met je psoriasis, en door je psoriasis die vandaag niet goed behandeld is, heb je een lage kwaliteit van leven. Als we die kwaliteit van leven kunnen verbeteren, gaan we veel kwalis winnen. Zelfs zonder dat die patiënt een dag langer gaat leven. Dus zowel kwaliteit van leven verbeteren als levensverwachting verbeteren, leidt tot meer kwalis.
Oké, en dat wordt dan gebruikt bijvoorbeeld om bepaalde beslissingen te nemen, op beleidsniveau ook? Is dat echt...
Zeker, ja. Okay. En steeds meer, en in steeds meer landen. Want dan redeneert men, stel, er komt een nieuwe behandeling. Jan sprak er al van, bijvoorbeeld de immunotherapieën bij mensen met metastase van kanker. Die immunotherapieën gaan zeer veel kwalis opleveren, want we gaan mensen die tot hiertoe niet konden genezen worden, gaat men nu wel kunnen genezen. We gaan veel kwalis winnen, maar dat komt ook met een kostprijs. En dan is de grote vraag, is die behandeling zijn geld waard? Dus wat is de kost van een behandeling, enerzijds, en hoeveel kwalis levert dat op? En die verhouding, die is cruciaal. Stel dat een bepaalde behandeling zeer duur is en het levert bijna niks op in termen van kwalis, ja, dan betalen we veel te veel voor die behandeling. Als een andere behandeling niet zo duur is en proportioneel heel veel van die kwalis oplevert, dan zeggen we, ja, dat is kosteneffectief, dat is zijn geld waard, daar moeten we aan de minister aanbevelen om dit terug te betalen.
Ja, ja. Aan de minister. Ja. We hebben in een van de vorige... Ja. De ministers. We hebben in de vorige podcast ook met professor Mark Noppen even gesproken. En een van de elementen was ook in België. Dat was een quizvraag eigenlijk. Hoeveel ministers die als verantwoordelijkheidsdomein volksgezondheid hebben, zijn er? Mm-hmm, nou, mm-hmm. Ik geloof, was het nu 8 of 9?
Mm-hmm, ja.
Het is ontzettend eigenlijk. Hè.
Ja, ja.
Het feit dat in zo'n economisch traject de kwaliteit van het leven ook belangrijk is, dat is wel goed nieuws, vind ik. Mm-hmm. Voor een stuk betekent dat ook dat er ook rekening wordt gehouden met geluk, hè, hoe dat mensen zich eigenlijk voelen. Maar toch, uiteindelijk komt het toch op een cijfer in euro's uit. Hè. Mm-hmm. En dus als je bijvoorbeeld moet gaan beslissen over de terugbetaling van een bepaald medicijn, dan ga je kijken hoeveel kwalies dat kost. Mm-hmm. En dan op basis daarvan een beslissing nemen. Hè. Heb ik dat goed samengevat?
Ja, nou, natuurlijk, wij als gezondheidsgenomen, wij nemen geen beslissing. Nee. Wij doen het onderzoek, wij kunnen adviseren, wij kunnen daarover publiceren. Maar er zijn heel concrete voorbeelden. De vorige minister op Vlaams niveau van gezondheid en welzijn, Jo van Deurzen, die heeft op een bepaald moment ons de vraag gesteld... van hoe zit dat nu met onze verschillende soorten screening die we doen? We doen screening naar borstkanker, we doen screening naar baarmoederhalskanker, naar darmkanker. Is dat wel kosteneffectief? Dus de minister stelde expliciet de vraag via zijn medewerkers, wat is de kost per kwali van die screeningprogramma's? Want hij wilde ergens een soort van onderbouwing en een soort van bevestiging dat wat dat daar gedaan wordt, dat wel degelijk zijn geld waard is. Mm-hmm. Uiteraard, we hebben het neutraal onderzocht. Gelukkig voor de minister kwam het goed uit. En is men daar nog altijd mee verder aan het doen. Maar ook daar ontstaan nieuwe manieren om te gaan screenen. En dus die vraag moet zich geregeld een keer opnieuw gesteld worden van zijn we wel kosteneffectief bezig. En dat is nu maar één voorbeeld, maar in verschillende domeinen van de gezondheidszorg, of het nu gaat over geïntegreerde zorg, meer samenwerken, multidisciplinair, is dat wel kosteneffectief. Het antwoord is soms wel, soms niet. Hetzelfde met farmaceutische zorg. De apotheker die naast het afleveren van een geneesmiddel ook veel meer zorg gaat dragen voor die patiënt, de therapietrouw opvolgen, advies geven inzake allerlei aspecten van de behandeling. Is dat kosteneffectief, ja of nee? Soms wel, soms niet. Dus we proberen dat allemaal te onderzoeken.
Ik persoonlijk denk, dit is een enorm belangrijke wetenschap, omdat we maken zo'n snelle vooruitgang met alles wat curatieve zorg betreft. Wij krijgen continu betere medicijnen, wij krijgen continu betere diagnostische mogelijkheden, maar het moet betaalbaar blijven. En ik denk, hier is die grote en ook spannende onderzoeksveld. Hoe gaan wij onze middelen eigenlijk optimaal gebruiken? Hoe gebruiken wij onze artsen, onze verpleegkundigen, iedereen? Hoe zetten wij deze middelen het beste in om toch zoveel gezondheid als mogelijk voor iedereen te bereiken.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En wij denken in alle bescheidenheid dat we daar wel een belangrijke rol in te spelen hebben om die afwegingen te helpen maken.
Mm-hmm. Ja. Ik herinner mij een discussie, was het nu op onze podcast of op een andere, over de massale screening bijvoorbeeld op darmkanker. Mm-hmm. Waarbij dan vanuit het beleidsniveau werd gezegd, oké, we gaan iedereen screenen vanaf 45 jaar. Maar dat je dan de problematiek had van de false positives. Dus dat je een heel aantal mensen gaat doorsturen die eigenlijk waar dan niks aan mankeert, waardoor de kostprijs van de eventuele behandeling, of van de onderzoeken op zijn minst, enorm stijgt. Ja. En dan krijg je op het einde het ethische aspect van, oké, dat is te duur, we doen het niet meer. Ja, maar wat gaan we dan doen met de mensen die we dan niet meer redden? En zo?
Mm-hmm. Wel, in onze analyse hadden we daar natuurlijk rekening mee. Als je nu specifiek, we hebben specifiek de vraag gekregen naar wat is de kosteneffectiviteit van screenen voor darmkanker. Het resultaat hangt natuurlijk af van op welke leeftijd start je inderdaad daarmee. En ook van de vals positieve, van dat is de fameuze IFOP-test. Stel dat die bij 10 mensen op 100 positief is, van die 10 mensen gaat 9 van de 10 gevallen de test vals positief zijn en gaat de coloscopie maar in 1 van de 10 bevestigen dat er wel degelijk darmkanker is. Mm-hmm. Maar zelfs rekening houden daarmee blijkt darmkanker screening kosteneffectief te zijn.
Ja,
dus
toch.
Okay. Ja, we zijn wel verplicht uiteraard in onze analyses van alles mee te nemen. Ook wanneer de vraag wordt gesteld naar screenen voor melanoom bijvoorbeeld, moeten wij alle aspecten meenemen.
Okay. Ik denk dat is heel belangrijk, omdat je moet heel goed kiezen wie je screent, zodat je niet door te veel false positieven te veel complicaties uitlokt met uw vorige onderzoeken. Denk aan de risico's van een coloscopie of van een excisie. Achteraf kan er een bloeding optreden, van alles. Dus je moet heel goed, dan moet je werkelijk goed onderzoeken en ik denk regelmatig ook herevalueren. Ja. Technieken evolueren.
Klopt. Ja. En wij mogen nooit pretenderen dat de resultaten van de studies die wij uitbrengen, dat die de waarheid zijn en niets dan de waarheid. Wij hebben ook onzekerheden in die studies, want als je dan kijkt naar resultaten uit de literatuur van het effect van een bepaalde behandeling, dan is dat vaak, dan gaat dat vaak gepaard met een nogal brede betrouwbaarheidsinterval. Wij moeten daar ook mee rekening houden. Dus wij moeten wel vermijden als gezondheidseconoom om te zeggen van zo is het en niet anders. Mm-hmm. Wij moeten gewoon de informatie aanreiken die we hebben, de onzekerheid ook duidelijk maken rond dat resultaat. En op die manier trachten de beleidsmakers zo goed mogelijk te helpen om een goede beslissing te nemen.
Eind vorig jaar hebben we in de media toch een klassiek voorbeeld gehad van dat type van beslissingen die dan bij de mensen soms op onbegrip stuiten. Dat is het hele het weesgeneesmiddelenverhaal rond baby Pia. Daar heeft denk ik ongeveer iedereen zijn opinie over gegeven. Maar u als gezondheidseconoom, wat vond u ervan eigenlijk?
Het was natuurlijk een bijzonder geval, want het geneesmiddel in kwestie was nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelagentschap. Dus er was nog geen sprake van terugbetaling. De Belgische overheid kon nog niet ageren, omdat je kan pas een beslissing nemen rond terugbetaling van een geneesmiddel wanneer het al goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelagentschap. En goedgekeurd wil gewoon zeggen, het is voldoende doeltreffend en veilig. Het Europees Geneesmiddelagentschap spreekt zich niet uit over de prijs. Maar dan in de verschillende Europese landen, pas nadien, kan men dan een beslissing maken over al dan niet terugbetaling en al dan niet dat die prijs veel te hoog wordt ingeschat of niet. Nu, in dit geval was er volgens mij ten eerste al op Europees vlak veel meer coördinatie nodig geweest om ervoor te zorgen dat die kinderen die lijden aan die ziekte, in afwachting van een goedkeuring door het geneesmiddelagentschap, dat er toch al iets werd gedaan om dat betaalbaar te maken. Sommigen spreken van een compassionate use programma. Dus er is een belangrijke noodzaak. Laat ons Europees dit gaan coördineren. Dat gebeurt vandaag niet. Mm-hmm. Een tweede aspect was natuurlijk het prijsniveau zelf, want die prijs werd overal gepubliceerd. 2 miljoen euro voor een behandeling, dat is enorm veel geld. En dan komen wij op de proppen natuurlijk met de vraag, is dat wel 2 miljoen euro waard? Het is een fantastisch geneesmiddel, maar waar eindigt dat?
Is dat misschien dan ook de insteek dat men over compleet nieuwe terugbetalingssystemen moet nadenken? Bijvoorbeeld, een farmabedrijf moet het risico mee overnemen. Laten we zeggen, zo'n soort afschrijving. Naar het eerste jaar, als die patiënt zoveel jaar overleeft, krijgt u de volle prijs. Of als zo'n quality of life bereikt, krijgt u de volle prijs. Maar als uw geneesmiddel dat 2 miljoen euro kost niet dealtreffend was, dan betaalt de maatschappij ook niet een. Zijn dat dingen in die men kan denken?
Zeker. Eerst en vooral het initiële prijsniveau zelf. Het bedrijf baseert zich op een bepaalde doeltreffendheid. Ons geneesmiddel is doeltreffend in 80% van de gevallen, ik zeg maar iets. Misschien dat in werkelijkheid niet zal zoveel zijn. Zeker ook bij die zeldzame ziekte. Hoe vroeger dat je erbij bent vaak, hoe beter de doeltreffendheid. Als men te lang wacht, dan is er al veel schade gebeurd en dan is de doeltreffendheid niet meer zo hoog. Het bedrijf voorspelt ook voor beide de duurtijd van een klinische studie. Stel, een klinische studie duurt 2 jaar. Wat zal er met die kinderen in jaar 3 gebeuren, in jaar 4? Mm-hmm. Zal er een terugval mogelijk zijn? Dat weet men allemaal niet. Er is veel onzekerheid. En inderdaad, daar komen dan nieuwe modellen op de proppen waar men zegt, kijk, beste bedrijf, als in werkelijkheid blijkt dat uw product toch niet zo goed is als beloofd, dan gaan jullie zoveel miljoen euro terugbetalen aan de overheid, want we hebben eigenlijk als samenleving te veel betaald voor uw product, want het is niet zo goed als verwacht.
Performance-based eigenlijk.
En dat komt al op in verschillende landen. In België is het al 1 keer toegepast, ook voor een nieuwe immunotherapie bij mensen met verschillende types van hematologische kankers, van bloedkankers. En dat is een belangrijk precedent, want wij hopen dat dat nu ook in de toekomst meer zal toegepast worden, dergelijk type van contract.
Ja, want nu bij het verhaal van baby Pia ging het natuurlijk over een medicijn waar volgens mij de quality of adjusted life years moeilijk aan berekend worden, hè, want dat is hetgeen wat u net zegt. Hetgeen wat ik eigenlijk opmerkelijk vond, was welke weerklank dat heeft gekregen in de maatschappij. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk het economische verhaal en dan zie je een soort, ja, ik weet niet, moet ik dat nu moreel-ethisch noemen, waarbij je ziet dat mensen heel emotioneel reageren en dat ik het heel opvallend vind dat bijvoorbeeld Baby Pia, daar, laten we zeggen, is de inzamelactie gelukt, maar zij is niet de enigste met die, ik ken de naam van haar ziekte eigenlijk niet exact.
SMA.
SMA, ja.
Ja. Ja.
En dan is het toch... Ja, eigenlijk is dat geen vraag voor een gezondheidseconoom, want u gaat dat eerder, denk ik, cijfermatig bekijken. Maar ik wou u toch eens de vraag stellen wat uw mening was over de enorme heisa die er rond is gekomen. Ja. En hoe je daar als maatschappij bij de volgende BBPA volgens u op zou moeten reageren.
Ja. Je mocht ook de vraag aan mij stellen, hoor, want onze redenering is economie zonder ethiek is slechte economie. Okay. Dus ook de econoom moet zich bezighouden met die ethische kwesties. Ja. En zo zijn er al in sommige landen maatregelen uitgevaardigd waar men zegt, wanneer het gaat over een zeldzame en of ernstige ziekte, dan moeten wij als maatschappij meer solidariteit tonen en zelfs meer bereid zijn te betalen voor zo het winnen van kwalies. Terwijl als iemand eerder een comfortprobleem heeft, ja, dan kan men nog met mooie economische cijfers aankomen draven over de kosteneffectiviteit van de behandeling voor dat comfortprobleem. Dan gaan we zeggen, ja, zelfs als die behandeling kosteneffectief is, zoveel prioriteit moet die niet krijgen, want het gaat maar over een bepaald comfortprobleem. Okay. Bijvoorbeeld, als iemand geregeld een keer last heeft van een koortsblaas, dan gebruikt men, ik ga hier geen reclame maken, een antiviraal middel voor die koortsblaas te behandelen. Ja, als dat niet terugbetaald is door de ziekteverzekering, gaat daar niemand om malen, want het is maar een koortsblaas. Ziet je dus als eerder een comfortprobleem. Maar wanneer men een ernstige ziekte heeft, dan moeten we als maatschappij meer solidariteit tonen. Uh-huh. En in sommige landen, zoals in Nederland, zegt men dat men dan zelfs tot 100.000 euro wil betalen voor het winnen van een kwalie. Dus als een bepaald geneesmiddel 10 kwalies kan winnen, dan zou dat eigenlijk €1 miljoen waard zijn.
Mogen kosten.
Ja. Maar dan komen we terug tot de vraag van daarstraks. Is men wel zeker dat men met dat product 10 kwalies gaat winnen? Want dat zijn voorspellingen. En dan moeten we terug naar die contracten komen en toch proberen die prijs terug te reduceren. Plus ook, wanneer er... Ja, nu spreken we nog maar van een aantal zeldzame ziekten waarvoor men behandelingen heeft. De komende jaren komen daar misschien 50 zeldzame ziekten bij. Als je dat allemaal optelt, dan gaan we om duur €1 miljard uitgeven aan zeldzame ziekten. En dat kunnen we ook niet meer volhouden. Dus we moeten nu echt het signaal geven aan de industrie van the sky is not the limit. De limit ligt toch ergens lager dan de sky. En we moeten rond de tafel zitten om naar eerlijke, faire, duurzame prijszetting te gaan.
U zei dat in Nederland hebben ze daar beleidsmatig een plafond aangesteld. Mm-hmm. In België is dat nog niet het geval. Mm-hmm. En u vermeldt dat net. Misschien moeten we dat aan de industrie vertellen. Mm-hmm. Vindt u dat op dit moment de industrie daar misschien iets te kapitalistische koers vaart?
Goh, de industrie zoals ze nu kennen, is een industrie die past in ons huidig economisch systeem. Mm-hmm. En met aandeelhouders en met... Winstcijfers die maandelijks moeten gerapporteerd worden. Daar gaan toch steeds meer stemmen op dat voor bepaalde therapeutische domeinen, denk aan antibiotica, denk misschien zelfs ook aan zeldzame ziekten, dat de overheid daar een meer actieve rol zou moeten spelen in de ontwikkeling van geneesmiddelen in bepaalde domeinen. Dat het huidig model op sommige vlakken wel degelijk nog kan bestaan, maar dat er voor andere therapeutische domeinen toch moet nagedacht worden over een nieuw model waarbij dat de overheid een meer actieve rol gaat spelen.
En ik denk dat je ook een zeer eerlijke discussie eigenlijk nodig is. Zoals u zegt, the sky cannot be the limit. Mm-hmm. Of we moeten 2,5% jaarlijks bijleggen. Mm-hmm. Maar daar is een drempel wat de maatschappij aan kan. Dus ik denk, dit zijn economische beslissingen. Wij op de werkvloer hebben dan soms natuurlijk ook die ethische beslissing met die patiënt die met ons is, met zijn zorgen. Mm-hmm. En het is eigenlijk ook een maatschappelijke beslissing. Hè? Wat zijn wij bereid? Welke deel van onze midden willen wij voor gezondheid uitgeven? En voor welke vorm van gezondheid?
Ja, klopt. Ja. Klopt. De vraag is inderdaad, hoeveel willen we uitgeven aan gezondheid? En ten tweede, met het geld dat we dan hebben, aan wat gaan we het besteden en wat niet? En ik vind het belangrijk dat zorgverleners daarbij ook een actieve rol spelen. Dat de beslissingen niet boven de hoofden van de zorgverleners gebeuren, maar dat de beleidsmakers daar toch ook meer moeten terugkoppelen naar de gezondheidsverleners, daar opinies vragen en dan tot goede beslissingen komen rond de contouren van wat we kunnen doen. Okay. Natuurlijk, een zorgverlener die zou dan bijna twee hoofden moeten hebben. Het ene hoofd moet maatschappelijk meedenken van wat is maatschappelijk toelaatbaar en verdedigbaar. En dan, tweede hoofd, binnen de contouren van wat er wordt afgesproken, kan je dan het maximale proberen te doen voor je patiënt, uiteraard. Maar waar ik het als gezondheidssecretaris moeilijk mee heb, is wanneer er echt zinvolle behandelingen zijn en die geraken niet terugbetaald, dan ondergraaf je de solidariteit van het systeem, want dan gaan enkele degenen die het kunnen betalen, uit eigen portemonnee, die gaan dan die zorg kunnen krijgen. En degenen die het niet kunnen betalen, die hebben dan pech, die kunnen die betere zorg niet krijgen. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat er echt grondig wordt nagedacht en naar verschillende criteria gekeken wanneer men beslissingen neemt rond terugbetaling van bepaalde behandelingen.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook goed vastgelegd wordt voor zorgverleners, omdat, ik denk, de meesten kunnen die twee niveaus wel bedenken. Maar ze hebben ook een leidraad nodig voor de praktijk. Mm-hmm. Omdat wij natuurlijk altijd geconfronteerd zijn met onze patiënt, voor die we ons persoonlijk verantwoordelijk voelen. Mm-hmm. Maar we hebben tegelijk in het achterhoofd wat de maatschappelijke rol is. En ik denk, hoe beter men hier een leidraad heeft, hoe beter kunnen we eigenlijk op grote maat die beslissingen nemen. Dus ik denk zeker een heel belangrijke discussie die we hier voeren en die wordt belangrijker en belangrijker naarmate dat wij meer en meer nieuwe behandelingen krijgen.
Ja, onlangs kwam er een communiqué van de American Medical Association die zei, eigenlijk zou gezondheidseconomie toch wel verplicht moeten zijn in de opleiding tot arts. En daar bij mezelf, dat doen we in Gent al sinds 2002, dat we dat een verplicht vak maken in de opleiding voor arts. En aan de VUB is het ook nu, sinds enkele jaren. En dat is essentieel. Dus de Amerikanen zijn daar een beetje achter. Die hebben nu pas door dat belangrijk is.
Het is ook het systeem dat meer in de richting gaat van only those who can afford it.
Ja. Ja, wat als we echt moeten nu de analyse maken van het Amerikaans gezondheidssysteem, dan zouden we nog een uur kunnen doorbomen en daar komt niet echt veel gunstig uit, hoor, momenteel.
Nee, en heel kort, er is van het was van de morgen, dat Bjorn Soenens nog een opiniestukje op VRT Nieuws had genoteerd, waarin hij gewoon een aantal voorbeelden gaf over de totale losgeslagen gezondheidseconomie in Amerika, waar je in één ziekenhuis $70 betaalt voor een bepaalde dienstverlening en in een hospitaal voor exact hetzelfde, niet beter, niet slechter, het tienvoudige of het vijftigvoudige. Dus dat zijn toch wel zaken die in het oog moeten gehouden worden.
Ja, zeker.
En of wil je nog iets toe?
Ja, ik denk, één goede zaak, zeker Amerikaanse toestanden, die willen wij zeker niet. Ik denk dat we daar zeer goed scoren. Als je ziet in de vergelijking wat wij aan alle burgers kunnen geven, in vergelijking met onze Amerikaanse collega's, scoren wij zeer, zeer goed. En altijd met een positieve boodschap is toch dat binnen alle OECD-landen België de meest tevreden patiënten heeft.
Klopt.
Dus dan moet ik toch een keer een pluim aan alle collega's die hier aan meewerken. Ja.
Proficiat Jan en al uw collega's, inderdaad, het klopt.
Dat is niet mijn, verdienst, maar het is toch iets zeer positiefs.
Ja.
Dus hoezeer we ook alles bekijken, ik denk op het einde is heel belangrijk dat mijn patiënt tevreden is.
Klopt. En het is helemaal juist wat je zegt. Dus eigenlijk is het de Eurobarometer, die wordt jaarlijks toegepast. En wanneer het gaat over de tevredenheid met de gezondheidszorg, blijkt inderdaad de Belgische patiënt de meest tevreden Europeaan te zijn van alle Europeanen. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten rusten en dat we mogen zeggen van wij hebben een fantastisch gezondheidssysteem, dus er moet niks verbeterd worden. Ja.
We komen in de richting van het tweede stukje dat we nog gingen bespreken, de toekomst van de gezondheidszorg. Voor we daar komen, wou ik nog eigenlijk één vraagje stellen. Als de beleidsmakers meer gaan luisteren, ook naar gezondheidseconomen, naar de artsen zelf, dan moet het toch een klein beetje pijn doen dat vorig jaar minister Wouter Beke een lineaire reductie heeft gedaan van de preventieve gezondheidszorg. Wat vindt u daarvan?
Ja, ik zal niet spreken in termen van pijn doen. Daar is weinig van dergelijke dingen die mij pijn doet.
Figuurlijk.
Ja, inderdaad. Maar zelfs dan niet. Maar inderdaad, het was niet zo'n verstandige beslissing in de zin dat het wel degelijk opviel dat men heel snel is moeten ageren. En dat zich vertaalde in een aantal duidelijk lineaire maatregelen waarbij men niet voldoende heeft nagedacht over wat is nu echt kosteneffectief, waar zijn er inderdaad efficiëntiewinsten mogelijk. Men heeft gewoon gezegd van in het algemene belang van efficiëntiewinsten gaan we in de meeste sectoren die te maken hebben met gezondheidspromotie en met welzijnsinterventies, gaan we 6% besparen. In sommige 1,3, in sommige niks, in sommige zelfs een kwart. Dus het was een vrij algemene besparing. Ja.
Okay, ja, toch wel jammer eigenlijk.
Hè, ja, omdat men volgens mij niet genoeg nagedacht heeft, zoals ik zei, over waar is het echt not done om te gaan besparen. Ik geef één voorbeeld, gezondheidspromotie, dat is eigenlijk het bevorderen van een gezonde levensstijl. Daar scoren we als land eigenlijk heel slecht in Europa. Dus we hebben historisch een beetje de fout gemaakt in ons land om te veel een ziektegebaseerd systeem te zijn en te weinig een gezondheidsgeoriënteerd systeem. Dus we scoren daar in internationale vergelijking niet goed. We geven er ook veel te weinig geld uit aan gezondheidspromotie. En nochtans blijkt dat als je nu de kosteneffectiviteit gaat bekijken van al wat men kan doen in de gezondheidssector, dan blijkt net het meest kosteneffectieve die gezondheidspromotie te zijn. Ja. Dus er zijn drie argumenten om te zeggen van als er nu één sector is waar je niet moet besparen, is het wel degelijk die gezondheidspromotie. En toch, ook daar, die 6%. Dus vandaar dat ik daar toch ook een aantal opinies heb over...
Dat het een beetje pijn deed. En dat brengt ons eigenlijk tot het luikje. Eigenlijk was het een heel mooi bruggetje. Hè? Jan, sorry dat ik even terugkwam op die lineaire lineaire besparing, maar ik wou het er toch even over hebben. Dus de Belgen zijn het meest tevreden in Europa. Dus ik denk dan direct van, voilà, het Belgische systeem is het beste. De toekomst van de gezondheidszorg, laten we kijken naar België.
Ik denk, zoals Lieven gezegd heeft, enkel omdat op het moment onze patiënten de meest tevreden zijn, is dat niet een reden om stil te vallen, op te zeggen alles is goed. We hebben heel veel mogelijkheden tot verbetering. Ik denk, er zijn heel veel nieuwe zorgmodellen en financieringsmodellen op komst, die op het moment ook wetenschappelijk bestudeerd worden. Hoe kan de toekomst uitzien? Blijven we bij dat elke acte apart betaald wordt, het fee-for-service systeem, of moeten wij naar meer geïntegreerde systemen gaan, waar wij naar waarde kijken die wij creëren, er zijn nog andere mogelijkheden. Dus ik denk, er is op het moment heel veel internationaal in beweging. En dingen die of in heel veel kleine proefprojecten nu getest worden, ik denk dat is een keer interessant te horen wat zich hier misschien voor de toekomst aftekent.
Ja, zeer goede vraag. Het klopt, hè. Wij hebben intrinsiek een aantal zeer goede kenmerken. Dus ons systeem is gebaseerd op sociale zekerheid. Dus om correct te zijn, 99,8% van de Belgen kan genieten van de verplichte ziekteverzekering. Ja. Een klein percentage ontsnapt uit de boot door allerlei omstandigheden. Dus het kan nog iets beter, uiteraard. We zien dat de zorg nog altijd vaak nabij is. Snel kan geleverd worden, meestal. Er zijn al hier en daar een aantal gebieden waar dat de wachtrijen te lang worden. Meestal ook betaalbaar. Ook daar zijn uitzonderingen van mensen die plotseling een factuur krijgen die niet echt... die echt te overzien is. En we zien ook dat in ons land, in ons systeem, ook wel een zin is voor innovatie. Dus de ziekenhuizen bijvoorbeeld gaan proberen toch als eerste te komen met een nieuwe techniek. En gaan daar ook fier op zijn. En andere ziekenhuizen gaan zeggen, ah, tja, die hebben een nieuwe techniek, we moeten ook die nieuwe techniek hebben. Dat zien we niet in alle landen. In sommige landen blijven we nogal conservatief en duurt het vrij lang eer dat de nieuwe technieken hun intrede vinden. Dus ze zijn allemaal voordelen van ons systeem. Maar Jan wijst daar al op iets heel belangrijk. De fameuze betaling per prestatie, fee-for-service. Ja. Dus onze artsen en andere zorgverleners worden hoofdzakelijk betaald per prestatie. Ja. Dus elke prestatie die je levert, wordt vergoed. Sommigen komen dus in de verleiding om meer prestaties te gaan leveren dan nodig. Dat is iets dat we echt moeten aanpakken. En de manieren van betalen geleidelijk aan gaan hervormen. Mm-hmm. Wat we ook zien, is dat er toch een flink deel van de bevolking niet de zorg krijgt die ze nodig hebben, omdat ze niet kunnen betalen. Dus soms is het remgeld, zoals ze dat noemen, zodanig hoog, of nog extra, bovenop het remgeld, extra geld dat moet betalen via supplementen, zodanig hoog dat mensen afhaken en dus niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat zijn dus twee pijnpunten waar we oplossingen moeten voor vinden.
Oké. Ja, ik herinner mijzelf. Ik ben zelf geconfronteerd geweest met de kost eigenlijk van gezondheidszorg bij de bevalling van mijn eerste kind. Waar wij waren pas getrouwd en we waren vergeten een hospitalisatieverzekering af te sluiten.
Ja.
Bingo. Hè?
Dus, je ziet dat het zelfs verstandige mensen overkomt.
Dank u. Dat ga ik er niet uit deze. Maar effectief, de hospitaalrekening was echt, dat werd toen nog in Belgische frank uitgedrukt. En naar Amerikaanse standaarden goedkoop, maar dat was 30.000, 40.000 Belgische frank. Dus dat was 1.000 euro voor een bevalling.
Ja. En op dat moment Men is daar niet op voorzien en men schrikt daarvan. Ja. Men ziet ook vaak mensen die denken dat hun verzekering nog in orde is en dan blijkt dat achteraf niet het geval te zijn. Mm-hmm. Men ziet ook, ook veel artsen of andere zorgverleners die niet geconventioneerd zijn en dat niet echt duidelijk is voor de mensen dat die niet geconventioneerd zijn en die dan voor een consultatie ook 2-3 keer meer vragen dan een andere. En de mensen staan er dan op dat moment en kunnen niet anders dat dan te betalen. Mm-hmm. En dus zo zien we toch veel voorbeelden van mensen die geconfronteerd worden met een uitgave die niet voorzien is en die de volgende keer 2 keer gaan nadenken vooraleer dat ze nog die uitgave gaan doen. Maar soms gaat het dan ook over, vaak over zinvolle noodzakelijke behandelingen die patiënt dan uitstelt of afstelt omwille van het financiële. Ja. En later komt dat natuurlijk als een boemerang terug naar het systeem, want wanneer men bepaalde zorg uitstelt of afstelt, dan gaat het ziektebeeld zich verder zetten en vroeg of laat komen die mensen dan in de spoed terecht en acute hospitalisatie voor een of andere complicatie.
Oké, maar als we gaan kijken dan naar het Belgisch model, de fee-for-service, dat is iets waarvan u zegt, daar moeten we vanaf. Ik kan u misschien even toelichten. Wat zijn de nadelen van het fee-for-service systeem dan?
Ja, belangrijkste nadelen hebben we al gezegd. Sommigen komen in de verleiding om meer te gaan doen dan nodig. Een ander nadeel is wanneer dat die fees niet goed zijn gekozen, dat er ook frustratie ontstaat tussen de zorgverleners. Wanneer een bepaalde specialisatie voor een bepaalde interventie een heel hoge fee krijgt, veel te veel eigenlijk voor wat het waard is, en andere die zijn 3 kwartier bezig met een patiënt en die mogen daar maar €35 voor vragen, dan is er een onevenwicht ook tussen de artsen zelf. Ja, dus dat is ook een nadeel van fees for service, dat het kan leiden tot echt onevenwichten. En een derde nadeel is dat het ook niet echt een prikkel geeft om samen te werken. Want wanneer men betaald wordt enkel voor zijn eigen prestaties, en men weet eigenlijk dat rond bepaalde problematiek men moet samenwerken met anderen, dan beschouwt men dat samenwerken een beetje als tijdsverlies, want die tijd die men besteedt aan samenwerken wordt niet vergoed. Mm-hmm. Ja, en dan is men in de verleiding om zelf de prestaties te doen en minder te gaan samenwerken. Okay.
In het eerste geval bent u uw patiënt kwijt, omdat hij bij de verwijzende arts zit. Of toch?
Klopt, ja.
Dus ik denk, daarom zo belangrijk dat we die dingen groter en groter bekijken. Hè? Mm-hmm. Dat men weggaat van, laten we zeggen, een ziekte zoals diabetes, die begint ergens, wordt door een huisarts opgevolgd, maakt dan misschien een complicatie, waarvoor eventueel ook een ziekenhuisbehandeling, daar gaat dat via een revalidatie terug naar de huisarts. Dus we moeten eigenlijk beginnen dat hele traject te bekijken en te zien hoe kunnen we die traject eigenlijk optimeren.
Ja, klopt.
Ik denk dat is een van die richtingen die mij zeer interessant lijkt voor het moment om...
Ja. Ik vraag mij dan af, wat is het betere alternatief dan?
Ja, zeer goede vraag. Voor mensen die chronische ziekten hebben of multimorbiditeit, want vaak mensen met diabetes hebben niet alleen diabetes of zelfs de complicaties van diabetes, maar die kunnen ook nog andere chronische ziekten hebben, moet er toch meer gewerkt worden in een concept van zorgteams. Dus dat verschillende zorgverleners bij die zorg betrokken worden. En een van de pistes die ik naar voren schuif in mijn boeken of artikels, is dat we meer moeten gaan naar episodische betalingen. Dus je bent op een bepaald moment verantwoordelijk voor, ik ga nu een ander voorbeeld geven, voor een patiënt met ernstige psoriasis, dan zou je in de vorm van een conventie maandelijks een bedrag krijgen per patiënt met psoriasis, zodanig dat uw multidisciplinair team, daar kunnen ook psychologen bij betrokken worden, en andere zorgverleners, dat uw team eigenlijk vergoed wordt per patiënt per maand. Dat bestaat al bijvoorbeeld bij diabetes, de diabetesconventie. Dat bestaat ook al voor bijvoorbeeld mensen met chronische longziekte die zuurstofbehandeling nodig hebben. Daar krijgen de longartsen ook een vast bedrag per patiënt per maand. Dus ik heb gepleit om dat soort systeem sowieso al vaker te gaan invoeren. Ik heb niet gepleit om de fee-for-service, de betaling per prestatie, volledig af te schaffen. Maar het moet geleidelijk aan plaatsmaken voor andere types van vergoeding die beter passen bij het soort zorg dat men geeft. Als men zo via conventies werkt, gaat men ook veel meer nadruk leggen op preventie. Als je een persoon hebt die je opvolgt en je krijgt ervoor een bedrag per maand, dan ga je er alles voor doen dat die persoon zo goed mogelijk blijft. Want dan blijft dat heel lang uw patiënt, bij wijze van spreken. Dan krijg je eigenlijk een positieve prikkel om die persoon zo goed mogelijk te verzorgen, maar je krijgt geen prikkel om te veel te doen. Okay. Want het is niet meer betaling per prestatie.
Oké, inderdaad.
Dus we zien daar heel veel onderzoek rond. Journalen zijn vol daarvan. Elke maand hebben wij nieuwe studies. Maar nee, denkt u, is die punt bereikt waar dat naar de praktijk komt? Op het moment zijn enorm interessante theorieën. Mm-hmm. En wij zijn daar ook mee bezig, dat we daarover nadenken. Hoe kunnen we daar iets mee doen? Maar wanneer gaat het naar de praktijk komen?
Ja. Bestaat dat al ergens in de praktijk?
Ja, er zijn al voorbeelden, zoals ik zei, de diabetesconventie, mensen met chronische longziekte. Ik heb het gevoel dat de komende jaren cruciaal gaan zijn. We hebben gelukkig de opdracht gekregen van het RISIF, de UGent samen met de ULB, om de nomenclatuur van de medische prestaties te gaan hervormen. En dat is van start gegaan in oktober 2019. Dat heeft niet veel aandacht gekregen, want het was goed nieuws. En goed nieuws krijgt minder aandacht dan slecht nieuws. Maar we zijn bezig. En een van de punten is dan natuurlijk dat we allerlei activiteiten, zoals samenwerken, zoals het opvolgen van een chronische patiënt, dat we die kunnen gaan formuleren en dus uitdrukken in een vergoeding. Dat zal toch nog altijd 3-4 jaar duren eer dat gans die hervorming er zal door zijn. En op dat moment zullen we afhangen van een daadkrachtige politiek die dan het nieuwe systeem of de nieuwe systemen gaat invoeren.
Vooral spreken we hier dan op federaal niveau? Of met België is het natuurlijk een beetje een speciaal geval.
Ja, ja, dus de nomenclatuur is tot nader order een federale bevoegdheid.
Ik geef ze geen idee.
en dus dat is, dus nu spreek ik van federaal. Maar ook op het niveau van de gemeenschappen, waar men verantwoordelijk is voor de organisatie van de zorg, kan men met financiële prikkels komen. Ik denk aan de eerste lijn om huisartsen aan te zetten om nog beter samen te werken met andere zorgverleners, met de apotheker, met de tandarts, met de verpleegkundige, met de kinesiste, met de psycholoog, om samen een soort van team te vormen rond de patiënt. Daar kan men ook op gemeenschapsniveau ook de nodige prikkels voor geven.
Dus als ik het zo hoor, dan wordt geneeskunde een teamsport naar de toekomst toe?
Toch veel meer dan vroeger. Vroeger werd met een putade gezegd van ingenieurs worden opgeleid om samen te werken en artsen worden opgeleid om alleen te werken. Maar dat is natuurlijk een beetje overdreven, maar we ondervinden nu dat we, en ook in onze opleiding aan de universiteit, dat er meer aandacht gaat naar interdisciplinair samenwerken.
Dat is ook mijn ervaring. Wij gaan wel die weg op. Ja. We hebben nog een weg af te leggen, dat is ook juist. Hè. We zijn er zeker nog niet dat dat overal zo is. Het is een complete, voor veel mensen een complete verandering van hoe ze veel jaren gewerkt hebben. En een student geneeskunde is in de eerste jaren daarmee bezig de anatomie te begrijpen, de biochemie te begrijpen als basis van de farmacotherapie. Dus je moet dat huis ook juist opbouwen. Je moet met de kelder beginnen, dan maak je je gelijksvloer en dan eigenlijk op het dak komen deze vragen zijn die je pas begrijpt als je al eigenlijk in de praktijk staat.
Ja, ja. En wij zorgen dat dat dak goed geïsoleerd is. Dat is belangrijk.
Wacht even, goed geïsoleerd.
Wel dat daar de juiste prikkels ontstaan op een goede manier samen te werken om gans dat huis in goede gezondheid te houden.
Als ik het nu even analyseer als laten we zeggen, een leek in de geneeskunde, dan hoor ik heel veel juiste impulsen om de kwaliteit te verhogen voor de patiënt. Want dat gaat leiden tot een betere diagnose en een betere begeleiding. Ik kan begrijpen dat dat op lange termijn dan ook gaat zorgen voor minder kosten, omdat de patiënt langer gezond blijft. Maar op korte termijn meer mensen, betaalbaarheid van het systeem. Ik weet het niet. Is het een mes dat langs twee kanten snijdt? Of?
Je hebt daar een belangrijk punt. In sommige vormen van preventie bijvoorbeeld, ik denk nu bijvoorbeeld aan valpreventie. Ervoor zorgen dat mensen, zeker ouderen, dat ze niet vallen. Want als ze vallen, hebben ze een kans op een fractuur. En fractuur kost dan vooral veel geld. Daar blijkt uit studies dat wanneer men investeert in valpreventie, dat zich dat heel snel gaat terugverdienen. Daarentegen, wanneer men investeert bijvoorbeeld in betere zorg voor mensen met diabetes, gaat zich dat soms pas na 10, 15 jaar terugverdienen. Met andere woorden, die visie of het hervormen van de visie rond gezondheidszorg vraagt natuurlijk ook een lange termijn perspectief. En weer al hangt dat af van de goodwill van de beleidsmaker die bereid is om die lange termijn voor ogen te houden. En die niet enkel maar in termen van ambtstermijn redeneert, maar in termen van wat doe ik hier voor de lange termijn. Dus dat vraagt inderdaad ook die andere visie van de beleidsmakers.
Zijn er landen in Europa die daar al, in onze onmiddellijke omgeving zal ik zeggen, die daar bijvoorbeeld al verder mee staan?
Wel, ik had het daar straks over de performantie van de verschillende landen inzake preventieve gezondheidszorg. België hing daar echt helemaal onderaan. De toplanden daar zijn Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland. Niet toevallig de Scandinavische landen die het daar veel beter doen. Dus daar kunnen we wel een voorbeeld aan nemen.
Hoe komt het dat dat daar zo bloeit of in ontwikkeling is?
Ze hebben natuurlijk een ander gezondheidssysteem. Dus zij hebben een staatsgezondheidssysteem, maar dan niet te vergelijken met het Engelse staatsgezondheidssysteem. Een staatsgezondheidssysteem waar toch wel vrij veel in geïnvesteerd wordt. Met tamelijk veel zeggenschap van de gemeentes ook, van de municipalities, zoals men dat noemt. En af en toe, daar waar nodig, gewoon een top-down approach. Bijvoorbeeld in Finland, als men daar op een bepaald moment gezegd heeft van we gaan vanaf nu met het volgende informatica-systeem werken in het ganse land, werd dat informatica-systeem in het ganse land toegepast. Ja. We gaan vanaf nu in alle scholen inzetten op gezonde voeding en lichaamsbeweging. Was dat niet van, als school krijg je de vrijheid om daarvan af te wijken en dit en dat. Nee, we gaan dat vanaf nu doen. Ja. Dat lijkt een beetje, hoe zou ik zeggen, nogal paternalistisch naar de bevolking toe en naar de gezondheidssector toe. Maar wanneer het echt over iets essentieel gaat, mag het wel eens top-down zijn. En in ons land, en dat heeft ook zijn voordelen hoor, kunnen er veel initiatieven genomen worden en men kan in alle richtingen schieten. Maar op een bepaald moment ontstaat er dan wel een soort van patchwork van initiatieven en van systemen. En dat gaat niet altijd ten goede van het gezondheidssysteem in haar geheel.
Zijn de patiënten daar gelukkig?
Ja, toch wel. Alhoewel dat je daar dan soms hoort klagen van dat het aanbod niet altijd flexibel genoeg is. Ja. Dus dat die nabijheid, die flexibiliteit die we bij ons zijn en af en toe toch een keer buiten de lijntjes kleuren om toch maar iemand een plezier te kunnen doen. En soms terecht hoor, dat men even buiten de lijntjes kleurt. Dat ziet men daar dan minder en in die Scandinavische landen. En dat is dan misschien een nadeel. Af en toe is er toch wel nog ruimte nodig om de creativiteit en de uitzondering toe te laten.
Ja. Ja.
Het zijn natuurlijk ook landen die een structurele voordeel hebben. Het is meestal één taal. En een redelijk niet te grote aantal inwoners. Als je het nu ziet, een land als Frankrijk of Duitsland, 16 deelstaten, alles van 800.000 tot 20 miljoen inwoners. Daar opeens te zeggen, vanaf nu, dat is duidelijk eenvoudiger als je een land hebt zoals Denemarken, met, ik denk 4 of 6 miljoen inwoners. Wat redelijk eenvoudig is over te schakelen.
Maar we zijn in België met 10 miljoen. Dus.
11.
Allee, we hebben een excuus. We zijn met 11 miljoen.
Ja, maar je zit met 3 talen. Dat maakt het al iets moeilijker. Je zit met 3 talen, dan wordt het al iets moeilijker. Alles moet vertaald worden, tenminste in 2 talen. En, dus ik denk, maar de grote voordeel is dat die landen ook als soort experimentier. Of een experiment is misschien niet het juiste woord, maar je kunt leren. In zo'n landen kun je zeer snel dingen implementeren en je kunt uit de successen en van de fouten leren. En dat is natuurlijk mooi in vergelijking met, als je nu Duitsland neemt, wat 16 deelstaten heeft, ook heel veel verschillende bevoegdheden. En, maar daar zegt men weer, wij experimenteren binnen de deelstaten en nemen dan dingen die werken of niet werken.
Ja, het is ook een manier van werken hoor, want wanneer bijvoorbeeld, ik herinner mij een heel knap initiatief in Duitsland in Kinzigtal, wanneer een bepaalde manier van werken werkt in Kinzigtal, dan kunnen de andere deelstaten daar een voorbeeld aan nemen en kan men die manier van werken proberen, dus heel sterke nadruk op geïntegreerde zorg voor een aantal chronische ziekten, kan men die ook in andere deelstaten gaan toepassen. Dus dat is een andere manier van werken natuurlijk, maar het vraagt toch wel een coördinatie om good practices toe te passen ook in andere delen van het land.
En misschien zijn resultaten te meten, dan zijn we terug bij de econoom.
Ja, klopt, klopt. Want uiteindelijk, om te weten of iets werkt of niet, moeten we het wel kunnen opvolgen. En heeft men een goed datacollectiesysteem nodig? En daar gaat het ook niet altijd ideaal bij ons. Ik hoor toch heel veel klagen van artsen en andere zorgverleners, dat ze heel vaak aan wat men noemt double entry moeten doen, van gegeven bepaalde informatie al in een dossier. Dan moet je diezelfde informatie nog een keer voor een ander doeleinde opnieuw ingeven. Daar zijn verschillende systemen, soms werken de systemen niet goed. Dus Die dataverzameling is ook wel essentieel. Niet alleen voor het gebruiksgemak van de zorgverlener, maar ook voor het beleid, om echt goed beleid te kunnen voeren.
Ja, voor uw studiedomein natuurlijk. Ja. Ja. Big data, de gezondheidszorg zit er inderdaad vol mee. Ik heb zelf gemerkt bij onlangs een onderzoek voor een MRI. Ik woon in het Franstalig deel van België. Ik ga naar een ziekenhuis in Vlaanderen en af en toe ook in Brussel. Mijn EMD, dat is mijn elektronisch medisch dossier. Dat is een lappendeken van verschillende systemen. En je merkt wel dat ze daar al aan het werken zijn om dat samen te krijgen. Maar de weg is nog wel even, denk ik. Er moet nog gewerkt worden, denk ik.
Ja, en ik denk dat technisch er heel veel mogelijk is. Maar weer al hangt men daar toch af van een zekere goodwill. Mm-hmm. En een zekere coalition of the willing, als ik dat zo mag zeggen. Die zeggen van, nu moet het vooruit gaan en we gaan het op deze manier aanpakken. We hebben lang genoeg gepalaverd, nu gaan we vooruit. Ja.
Onafhankelijk van hoe we op dit moment in België bezig zijn met de vorming van een federale regering, want dat heeft natuurlijk een impact op hoe het gezondheidsbeleid gaat evolueren, merkt u een groot verschil tussen de aanpak in het noorden en het zuiden, zoals men zegt?
In het noorden heb ik de indruk dat in zaken gezondheidspromotie en preventie wel verder gevorderd zijn dan in het zuiden. Ja. Dus dat men daar in het zuiden, want men heeft die bevoegdheid gekregen, hè, via de verschillende staatshervormingen, is gezondheidspromotie en ziektepreventie, ook organisatie van de zorg, kwaliteitsopvolging, zijn allemaal bevoegdheden van de gemeenschappen / gewesten. Dan zie ik dat daar Vlaanderen al jaren geleden meer de koe bij de horens heeft genomen en dat men in het Franstalig landsgedeelte iets langer gewacht heeft en toekijkt van wat gebeurt er allemaal federaal en hoe kunnen we zelf op een of andere kar springen om mee te doen. Dus dat is een van de verschillen die ik zie. En daarnaast zie je toch wel ook in sommige ziektebeelden, ik moet opletten met de veralgemenen, dat bijvoorbeeld overdiagnose of overbehandeling in het zuiden toch nog iets vaker voorkomt dan in het noorden.
Ik denk dat we een mooi zicht hebben gekregen. Wat gebeurt er in België? Waar zitten de pijnpunten op het gebied van de gezondheidszorg op het economische vlak dan? Ik voel wel aan dat we voor een stuk het teamwork, dat een heel belangrijke kan zijn, maar dat we eens goed moeten nadenken hoe dan het remuneratiemodel gaat evolueren, want daar zitten inderdaad... En het is iets dat ik toch wel... Er is echt een groot verschil, tussen afhankelijk van welke type specialist dat je bent. Bij de generalisten is dat vrij gelijklopend. Oké, geconventioneerd, niet geconventioneerd, maar bij specialisten is dat enorm. Dus ik denk dat daar nogal wat lobbywerk zal moeten... ik weet niet, denkt u dat dat haalbaar is? Want dat gaat toch om... Gaat er een oorlog uitbreken tussen de specialisaties?
Ik ondervind dat het wel zeer gevoelig ligt, uiteraard. Het zal sowieso, zoals we dat spreekwoordelijk noemen, een processie van echternach worden met een stap of twee vooruit en dan terug een stap achteruit. Maar de processie van echternach is ook binnengekomen voordat het donker was. Dus ik ga er positief van uit dat het echt wel gaat lukken om die hervormingen die echt nodig zijn, om die door te voeren. Het zal langer duren dan wat sommigen verhopen, maar het zal wel gebeuren.
Oké. En u bent trouwens bezig om daar nu een publicatie rond te schrijven, heb ik begrepen, maar...
Wel, dat zijn nog maar eerste hersenspinsels voor opnieuw een nieuw boek dat de werktitel meekrijgt, De toekomst van onze gezondheidszorg.
Een zeer eenvoudige werktitel met een... hoeveel duizend bladzijden? 2000 bladzijden?
200, denk ik.
Dat lijkt me een onderwerp te worden voor een volgende podcast.
Okay. Absoluut, absoluut. En gezien we het ook hebben over de kwaliteit van het leven en geluk, mijn afsluitende vraag is dan eigenlijk voor u, wat maakt u eigenlijk gelukkig, professor Annemans?
Dat is eigenlijk een pertinente vraag, want naast gezondheidseconoom ben ik me ook meer en meer bezig aan het houden met welzijnseconomie. Uh-huh. Dus wat zorgt ervoor dat mensen een goed welzijn hebben? Uh-huh. En dat sluit dan heel sterk aan bij gelukkig zijn. Nu, daar is vaak een misverstand als men aan iemand de vraag stelt, wat maakt u gelukkig? Sommigen denken dan aan, wat maakt mij blij, wat geeft mij een gelukkig gevoel? En dan krijg je antwoorden van, chocolade maakt mij gelukkig, of mijn kleinkinderen zien maakt mij gelukkig, of op vakantie gaan. Maar eigenlijk de essentie is, wat zorgt ervoor dat je een gelukkig bestaan hebt? Wat zorgt ervoor dat je kunt zeggen van, ik ben een gelukkig mens? En dat heeft meer te maken met, eerst en vooral, je moet ergens voldoende financiële zekerheid hebben. Dus als prof worden we niet slecht betaald, dus dat is bij mij oké. Je moet goede sociale relaties hebben. Ik heb een zeer goede relatie met mijn partner, dat maakt mij dus heel gelukkig. Okay. Ik heb een zinvolle job, hè. Ik probeer de dingen te veranderen en af en toe zie je daar ook de vruchten van. En ik heb ook nog voldoende tijd om aan lichaamsbeweging te doen, om creatieve activiteiten te doen. Dus ik doe muziek, ik schrijf muziek, ik speel, probeer piano te spelen. Dus al die dingen samen, dat zorgt ervoor dat ik kan zeggen dat ik een gelukkig leven heb.
Geweldig. Dus uw kwaliteit zit in ieder geval al goed besteed.
Sowieso,
Professor Anders, mag ik jou bedanken voor jouw tijd om het met ons te hebben over deze verschillende interessante onderwerpen. En Jan, als je nog iets wilt toevoegen?
Gewoon hartelijk bedankt.
Okay. Graag gedaan.
Professor Anders, hartelijk bedankt en tot ziens.
Heel graag gedaan, dank u.